De kerkraad deelt u het volgende mee. Vanavond is er een preekbespreking vanaf de leeftijd van 15 jaar. Na de dienst is er een maaltijd en de avond begint om 7:45. Morgenavond kunnen degenen die dit jaar beleidingscategorisatie willen gaan volgen zich aanmelden bij de kerkraad. Deze avond begint om 7:30. Donderdagavond vergaat de kerkraad. Gelegenheid voor doopaanvragen om 8:30. Overig bezoek na 8:30. Volgende week zondag is er voorbereiding op het heiligavondmaal. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we zingen uit Psalm 17 en daarvan de versen 4 en 6. Psalm 17, vers 4. Maak uw weldaan wonderbaar. Gij die uw kinderen wilt behoeden voor vijands macht en vreselijk woeden en hen beschermt in het grootst gevaar. En het zesde, geen leeuw is heter op de jacht, geen jonge leeuw kan in zijn kuilen met meerder list het oog ontschuilen dan hij die mij ter prooi verwacht. Het vierde en zesde van Psalm 17. Wij stellen ons voor de spiegel van de heilige wet des Heren. En in aansluiting daarop zingen wij de berijming daarvan. Het 8e vers. Uw hart zal nimmer iets begeren van alles wat uw naasten is. Uw ziel zal als uw mond God eren en houden zijn getuigenis. Daarna lezen we samen uit Gods heilig woord het boek Genesis, hoofdstuk 39, de versen 7 tot en met 23. Genesis 39, vers 7 tot en met 23 is de schriftlezing nadat we gezongen hebben de berijming van de 10 geboden, het 8e vers, en geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Geschiedde na deze dingen dat de huisvrouw zijns heren haar ogen op Jozef wierp. En zij zeide: Lig bij mij. Maar hij weigerde het en zeide tot de huisvrouw zijns heren: Zie, mijn heer heeft geen kennis met mij wat er in het huis is. En al wat hij heeft, dat heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand is groter in dit huis dan ik. En hij heeft voor mij niets onthouden dan u, daarin dat gij zijn huisvrouw zijt. Hoe zou ik dan dit een zoon groot kwaad doen en zondigen tegen God? En het geschiedde, als zij Jozef dag op dag aansprak en hij naar haar niet hoorde om bij haar te liggen en bij haar te zijn. Zo gebeurde het op zulke dag dat hij in het huis kwam om zijn werk te doen en niemand van de lieden des huizes was daar binnenshuis. En zij greep hem bij zijn kleed, zeggende, lig bij mij. En hij liet het kleed in haar hand en vluchtte en ging uit naar buiten. En het geschiedde als zij zag dat hij zijn kleed in haar hand gelaten had en naar buiten gevlucht was, zo riep zij de lieden van haar huis en sprak tot hen, zeggende, ziet, hij heeft ons de Hebreeuwse man ingebracht om met ons te spotten. Hij is tot mij gekomen om bij mij te liggen en ik heb geroepen met luider stem. En het geschiedde als hij hoorde dat ik mijn stem verhief en riep, zo verliet hij zijn kleed bij mij en vluchtte en ging uit naar buiten. En zij legde zijn kleed bij zich totdat zijn heer in zijn huis kwam. Toen sprak zij tot hem naar diezelfde woorden, zeggende, de Hebreeuwse knecht die gij ons hebt ingebracht is tot mij gekomen om met mij te spotten. En het is geschied, als ik mijn stem verhief en riep, dat hij zijn kleed bij mij liet en vluchtte naar buiten. En het geschiedde, als zijn heer de woorden zijner huisvrouw hoorde, die zij tot hem sprak, zeggende, naar dezezelfde woorden heeft mij uw knecht gedaan, zo ontstak zijn toorn. En Jozefs heer nam hem en leefde hem in het gevangenhuis, ter plaatse waar des konings gevangenen gevangen waren. Alzo was hij daar in het gevangenhuis. Doch de Heere was met Jozef en wendde zijn goede tierenheid tot hem en gaf hem genade in de ogen van de overste van het gevangenhuis. En de overste van het gevangenhuis gaf al de gevangenen die hij in het gevangenhuis bewaarde in Jozefs hand. En al wat zij daar deden, deed hij. De overste van het gevangenhuis zag gans op geen ding dat in zijn hand was, overmits dat de Heere met hem was. En wat hij deed, dat deed de Heere wel gedijen.
De tekst voor de prediking voor deze morgen is uit het gedeelte genomen wat we samen gelezen hebben, Genesis 39... Het slot van het negende vers. Genesis 39, vers 39b. Daar lezen wij Gods woord als volgt. Hoe zou ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? Laten we samen de Heere gaan bidden om de bediening van zijn geest bij de bediening van het woord. En in de voorbeden gedenken wij broeder L. Wildeman die in het ziekenhuis moet worden opgenomen. Er wordt een ICD, een interne defibrillator, ingeplant. Het lid dat onder censuur staat, langdurig zieken. En vanmiddag ook in de dankzegging nog voor de Rehobot School die 50 jaar mag bestaan. Laten we samen de Heere bidden en danken. Almachtige, alomtegenwoordige, alziende en alwetende God. Wij komen voor uw aangezicht in deze kerkdienst om naar uw woord te horen. Een woord dat zoveel eeuwen geleden is geschied, is beschreven, is overgeleverd door de eeuwen heen. En wat vanochtend hier op de kansel geopend mag worden en gepredikt mag worden. En al zijn er allerlei verschillen aan te wijzen met de tijd waarin Jozef leefde. En al is er sindsdien zoveel veranderd. Wij zijn nog steeds dezelfde mensen als in de tijd van Jozef. Nog steeds worden wij in zonden ontvangen en in ongerechtigheid geboren. Nog steeds hebben wij een hart waaruit voortkomt boze bedenkingen, kwade begeerlijkheden, dieverijen, hoererijen. En er zijn allerlei parallellen met de tijd waarin Jozef leefde, de omstandigheden waarin deze jongen moest leven en ook de tijd waarin wij leven en ook onze jongeren. Ook wij leven in een Egyptische zedeloosheid. En er is een Romeinse perversiteit in onze maatschappij te vinden. En ook vanochtend wordt er een onderwerp aangediend dat niet zo gemakkelijk is. Dat alom aanwezig is in onze maatschappij. Dat in ons hart aanwezig is. Waar onze jongeren mee te maken krijgen. Waar onze ouderen niet van verschoond blijven. Maar wat heel ons leven doortrekt. Waar u in uw woord met name zo tegen waarschuwt. De zonden op het terrein van het zevende gebod. En Heer, als wij dan woorden moeten vinden als prediker om dit onderwerp aan de orde te stellen, ook in relatie tot de jongeren van de gemeente en de preekbespreking van deze avond, wilt u ons daar dan toe bedienen met uw geest? Dat het in alle duidelijkheid mag gebeuren zoals u dat ook in uw woord doet. U stelt het klip en klaar aan de orde. Soms ook met details waar wij het moeilijk mee kunnen hebben. Schenk ons eerbied en alles wat nodig is om uw woord zo te brengen dat het duidelijk is, maar dat het toch ook eerbiedig gebeuren mag. Maar bidden we bovenal om de bediening van uw geest, Heere, of dat u ons wilt leiden. Als wij door uw Heilige Geest worden ontdekt aan zonde en aan gerechtigheid en aan oordeel, wilt u dan doorbreken in de harten. En geven dat wij door uw Heilige Geest, net als Jozef, de zonde mogen ontmaskeren en de zonde mogen tegenstaan. En beseffen dat wij leven voor uw heilig en alwetend oog. Heren, wij zijn zwakke mensen. En juist deze zonden, die zo vaak in uw woord een plaats krijgen, zijn zo ingevreten in onze maatschappij. En wat hebben we het er vaak moeilijk mee? Juist in de visuele middelen die ons ter beschikking staan, waarin alles gericht is op het zien. De oogpoort waar de zonde door binnen dringt, zoals Bunyan het noemde. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdelheen omsingeld rein bewaren? Heren, vanuit onszelf is er bij de jongeling en bij de ouderen geen mogelijkheid om die zonde uit te bannen. Zijn we niet zo standvastig? En al worden we dan misschien bewaard voor uitbrekende zonde, dan leeft het nog in ons hart. En dan hebben wij met onze ogen al zo vaak begeerd. En dan is er in ons hart al zo vaak overspel geweest. En zoveel andere zonden die we met onze gedachten kunnen doen. Heren, wilt u zich over ons ontfermen en geven dat de prediking onderwijs mag bevatten in dit zo moeilijke onderwerp, dat niet alleen jongeren maar ook ouderen betreft, dat doortrekt ook in de huwelijken, in de relaties, dat al voor zoveel ellende heeft gezorgd, wat al voor zoveel echtscheidingen heeft gezorgd, wat voor spanning zorgt binnen een huwelijk, binnen de opvoeding van kinderen en op allerlei terreinen. U komt met uw woord midden in ons leven, heel praktisch en heel gericht ook op de zonde. Schenk ons uw genade, Heere. Schenk ons een droefheid naar u over de zonde. Schenk ons de tere vrezen des Heeren, want die alleen doet toch wijken van het kwaad. Uw kinderen zijn niet beschermd doordat ze eenmaal tot bekering zijn gekomen. Want de man naar uw hart, de lieflijk in de psalmen, de gezalfde Israëls, leefde niet bekeerd toen hij viel in die zonde. En Simson, bij alle krachten die hij had, was niet bestand tegen de vrouwen. Heren, dat wij allemaal dan mogen buigen. Ieder in zijn eigen levensomstandigheden. Nadat hij of zij weet wat er leeft in het hart en in het leven. Maar bovenal, heren, dat die meerdere van Jozef ons gepredikt mag worden deze ochtend. Zoals uw bruidskerk hem toch mag leren kennen. Mijn liefste is blank. Zo rein. Zo heilig. De broederen in alles gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. Wat wordt hij dan begeerlijk, heren? Juist als wij overtuigd worden van zonde. Van de verdorvenheid van ons hart. En als we erachter komen dat er in ons geen kracht is tegen de zonde. En dat de verleiding en de gelegenheid en de genegenheid soms zo samen kunnen vallen. Heren, doe ons dan zien op hem die gekomen is om tot zonde gemaakt te worden. En die de zonde gedragen heeft aan het hout. Daar alleen, heren, ligt toch de weg. Niet in de goede werken, niet in de beloften, niet in de offers die wij brengen, niet in de tranen die wij plengen, maar in dat waarachtige, dierbare geloof. In uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Schenk ons de beoefening daarvan. Schenk dat bij ouderen, bij jongeren. Schenk dat voor het eerst, maar schenk dat opnieuw. En leid ons zo door uw woord en door uw geest, Heren. En geef ook dat deze dag die ene naam onder de hemel gepredikt mag worden. Toegepast mag worden aan de harten. Opdat verloren zondaren niet in de zonde blijven liggen. Nog aan uw genade twijfelen. Maar leren schuilen in de bloedwonden van de gekruisigde. Geoefend mogen worden. Ook in de heiliging van het leven. Heren, zend zo uw licht en uw waarheid dat die ons mogen leiden. Vergeef ons genadig aan onze zonden. Niet alleen op het terrein van het zevende gebod. Maar op het terrein van alle geboden. Ook in de afgelopen week, heren, waren er weer genoeg momenten. Dat we bewezen hebben zondaren te zijn. Dat er goddeloosheid in ons hart leeft. In gedachten, woorden en werken. En hebben wij ook vandaag weer nodig om dat gebed na te stamelen. Vergeef ons onze schulden. Wilt u zo met ons zijn, Heren, en ons aanzien in de Zoon van uw genade en liefde. We bidden u voor elkaar ook in de omstandigheden van het leven, van rouw en verdriet, van ouderdom, van ziekte, van zorg, van beproevingen, van moeite. We bidden u in het bijzonder voor broeder Wildeman, die in het ziekenhuis moet worden opgenomen, nu er een defibrillator wordt ingeplant. U weet ook wat dat voor hem betekent. We danken u dat de middelen er zijn en dat zo de kwaal die hij heeft mag worden bestreden of voorkomen. Heren, wilt u geven dat het goed mag gaan, dat de ingreep ook baat mag, dat hij bij de ingreep ook baat mag hebben en dat het ook levensreddend, levensverlengend mag zijn in de weg van uw voorzienigheid. Bovenal, heren, dat hij beseffen mag dat hij een ander nodig heeft voor een andere kwaal. Een hartekwaal die niet door een middel kan worden opgelost alleen maar door het bloed van de gekruisigde. Schenk hem daar zicht op. We bidden u, heren, voor heel de gemeente in de voorspoed, in de zegen die er ook mag zijn, waar dankbaarheid op zijn plaats is. Schenk ons ook daar het besef van dat alles wat we hebben, wat we zijn, wat we hebben, dat hebben we ontvangen, dat hebben we gekregen. Schenk ons daar ook rechte dankbaarheid voor in de verootmoediging van onze ziel. We bidden u, heren, voor het lid dat onder censuur staat en anderen die ook daarin zijn betrokken. We bidden u, heren, geef dat wij allen beseffen dat er een goddelijke censuur in ons leven is, maar zeker als er bijzondere omstandigheden of zonden zijn, als er die stille censuur ook is en ons wordt aangeraden om niet aan het avondmaal deel te nemen, dat wij dan ook beseffen, Heere, op grond van uw woord, dat u het bent die ons daarin aanspreekt, die ons daarin oproept, terugroept. En geef ons daartoe ook te buigen. Ook al zijn er wellicht allerlei dingen die daarbij onze gedachten ook bepalen en die het moeilijk maken. Maar Heere, leer ons ootmoedig te zijn. En geven dat wij, net als Heere Jezus Christus, toch ook leren buigen onder u. En dat we u, de Heere Christus, ook nodig hebben om ook weer in de rechte weg terug te keren. Heere, wilt u ons zo nabij zijn, ons en onze kinderen, de ouderen, heel de gemeente, ziekte en gezond, in ziekte en gezondheid, en leid ons door uw woord en door uw geest. Bewaar ons bovenover de boze, Heere, die er ook altijd weer tussenin zit, tussen uw woord en tussen ons hart, en de loop van het woord in de weg wil staan, staat hem niet toe, maar heilig onze gedachten, onze prediking, en hoor onze gebeden om Christus wil. Amen. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 119, daarvan de versen 5, 78 en 80. Psalm 119, vers 5, waarmede zal de jongeling zijn pad door ijder heen omsingeld rein bewaren, gewis als hij het houdt naar het heilig blad. Vers 78, het heil is ver van het goddeloos geslacht, dat gans vervreemd van deugd en reine zeden, de inhoud van uw wetten niet betracht. En 80, ai zie, o Heere, dat ik uw wet bemin. Psalm 119, vers 5, 78 en 80, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen wij op Psalm 56, het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt ge in uw fles vergaard. Is hun getal niet in uw boek bewaard, niet op uw rol geschreven. En wat er verder volgt uit het vierde vers van Psalm 56, wat we na de prediking met elkaar zingen. Liefde gemeente, jonge mensen, de geschiedenis van Jozef en de vrouw van Potifar, die behoort wel tot de meest bekende uit de Bijbel. We komen deze geschiedenis ook tegen in het boek van de islam, de Koran. Daar tref je wel meer geschiedenissen uit de Bijbel aan, meer namen die wij kennen. Abraham bijvoorbeeld, de geschiedenis met Isaac, Ibrahim, zo heet hij daar. Want nu zo lezen we ook over Jozef, Yusuf, zo heet hij in de Koran. En Mohammed, die heeft die verhalen overgeschreven uit de Bijbel natuurlijk. En heeft er allerlei dingen bij verzonnen. Zo weet hij te vertellen dat de vrouw van Potifar Zulaika heette. En Potifar heeft daar de naam Al-Azir. En waarin de Koran de nadruk op wordt gelegd, dat is dat Potifar Al-Azir een uinig was. Iemand die ontmand was, niet in staat tot lichamelijke gemeenschap. Omdat hij het hoofd was van de harem van de farao. En dus op die manier probeert de Koran het begrijpelijk te maken dat die Zulaika, die vrouw van Potifar, Jozef probeert te verleiden en verklaring te zoeken voor de zonde. En dat is nou iets typisch menselijks. De zonde verklaren, de zonde begrijpelijk proberen te maken. Logisch dat die vrouw dat doet. Het is toch begrijpelijk dat die man dat heeft. Allerlei verklaringen. De zonde begrijpelijk maken, bagatelliseren, vergoelijken enzovoorts. Dat doet de schrift niet. De zonde is nooit te begrijpen. De zonde is nooit te verklaren. En dat zien we ook in de wijze waarop dat Jozef die zonde ontmaskert, die zonde tegenstaat. En Jozef was net zo'n gezonde jongen als jullie, met dezelfde gevoelens, met hetzelfde hart. Jozef was niet vromer, niet preutser of wat het ook is, maar hij kende een geheim. En we willen daar samen naar gaan luisteren, jonge mensen, ook ter voorbereiding op de preekbespreking. Ik vind het geen makkelijk onderwerp, maar het dient zich aan. Gods woord is eerlijk ook in het benoemen van dit soort situaties en zonden, soms zelfs zo eerlijk en zo gedetailleerd, dat je het eigenlijk niet durft voor te lezen als er kleine kinderen aan tafel zitten, toch? Maar we gaan zoeken toch naar woorden om eerbiedig en toch ook naar Gods woord deze geschiedenis samen te overdenken en daarover te spreken. Jozef wordt verleid tot zonde. Zo schrijven we boven de prediking. Twee gedachten. We zien hoe Jozef de zonde ontmaskert. Want hij zegt niet, zou ik dit en zo groot kwaad doen en zondigen tegen Potifar. Maar zondigen tegen God. Zo ontmaskert hij de zonde. En de tweede, hoe Jozef de zonde ontvlucht. Dat lijkt een daad van zwakheid te zijn. Als een soldaat op de vlucht slaat, dan is het een lafaard. Maar bij Jozef was het een geloofsdaad. Hij ontvlucht die vrouw en laat zijn kleed achter. Dus Jozef wordt verleid tot zonde. Ten eerste hoe Jozef de zonde ontmaskert. En ten tweede hoe Jozef de zonde ontvlucht. De vorige keer, gemeente, hebben wij gezien die tegenstelling tussen hoofdstuk 38 en 39. de tegenstelling tussen Juda, die het onderwerp is in hoofdstuk 38, en Jozef, die het onderwerp is in hoofdstuk 39. Juda, de stamvader van het geslacht van David, de stamvader van de Heer Jezus Christus, die straks door Jacob wordt aangewezen, door de Heilige Geest. Juda, gij zijt het. Maar Juda is ver van zijn plaats. Al leeft hij in het beloofde land, al leeft hij samen met zijn Godvrezende vader, bij Juda rijgen de zonden zich aaneen en struikelt hij en valt hij juist op het terrein van het zevende gebod met die onverkwikkelijke, beschamende geschiedenis met zijn schoondochter Tamar. En dan daartegenover Jozef, die in dat goddeloze, zedeloze Egypte leeft, midden in het heidendom, geen controle heeft, geen toezicht van een godvrezende vader. Jozef kan doen en laten wat hij wil. Niemand zal hem bestraffen als hij tegen de 10 geboden ingaat, maar Jozef blijft staande. Niet omdat hij beter, vromer was dan Juda, nee, het geheim ligt in die woorden die wij de vorige keer overdachten. Doch de Heere was met Jozef. En daar sluiten wij op aan en we zien dan dat het slot van dat zesde vers de overgang vormt naar het gedeelte dat wij hebben gelezen, vers 7. In het slot van vers 6 lezen wij: en Jozef was schoon van gedaante en schoon van aangezicht. Dat leidt dan die geschiedenis in met die vrouw van Potifar die dat gezien heeft. Schoon van gedaante, schoon van aangezicht. Het was een knappe jonge man. Had een goed gevormd lichaam. Hij viel op door zijn hele gestalte. Dat werd trouwens ook van zijn moeder Rachel gezegd. Ook Rachel was schoon van gedaante, schoon van aangezicht. Jozef leek kennelijk heel veel op haar. Dat was een van de redenen waarom Jacob zoveel van die jongen hield. Dat weten we nog. En gemeente, jonge mensen, wij kunnen misschien wel eens jaloers zijn naar mensen die er zo uitzien, als wij misschien naar menselijke begrippen wat minder aantrekkelijk zijn. Wij kunnen jaloers zijn op mensen met veel geld, die knap zijn van uiterlijk. Maar Calvijn die merkt hier zo terecht op dat we maar niet jaloers moeten zijn op zulke mensen. Want bij Jozef heeft het eigenlijk alleen maar ellende gebracht. Calvijn die zegt: zijn koninklijke kleed, die veelvervige rok, die wekte jaloersheid op. Dat kostte hem bijna zijn leven. En die koninklijke gestalte, die wekte wellust op. En dat bracht hem in de ellende van de gevangenis. Jozef was schoon van gedaante, schoon van aangezicht. En hij leefde te midden van een zedeloze wereld. In dat oude Egypte, zo laten die muurschilderingen ook in de piramides zien, daar was veel zedeloosheid. De vrouwen die gingen zwaar opgemaakt door de straten heen, droegen vaak doorzichtige kleding. De Ismaëlieten, zo hebben we vorige keer gezien, de Medanieten, die reden af en aan naar Egypte met balsams, met parfums. En alles was gericht op de begeerte. En er was veel zedeloosheid. Er is een oud verhaal, een oud Grieks verhaal over dat oude Egypte, dat vertelt hoe dat een farao door zweren, door uitslag was getroffen. En toen had een priester tegen die farao gezegd: je kunt alleen genezen als je een vrouw kunt vinden die haar hele leven trouw is gebleven aan haar echtgenoot. En hoe die farao ook zocht, hij kon zo'n vrouw niet vinden. Nou, het is maar een verhaal, maar het is een oud verhaal om daarmee aan te wijzen hoe verdorven dat die Egyptische samenleving was, ook in die tijd dat Jozef daar leefde. Parallellen met de tijd waarin wij leven. Na die zogenaamde seksuele revolutie uit de jaren 60, waarin alle normen en waarden die door de schriften, door de Bijbel zijn aangereikt, overboord gingen. Alles moest maar kunnen. Heel de maatschappij is erdoor veranderd. Met de echtscheidingen. Met de abortus enzovoorts. Allemaal gevolgen van een zedeloos leven. En dan moeten we goed bedenken, jonge mensen, dat die zonden op het terrein ook van het zevende gebod vaak ook aangejaagd worden door het visuele, door het zichtbare. Dat wordt ook hier gezegd, dat de vrouw van Potifar haar oog liet vallen op Jozef. Zij zag hem en ze bekeek hem. En voordat zij dat verzoek deed, voordat zij die verleiding op hem af deed komen, ligt bij mij, had ze natuurlijk met haar ogen al gezondigd, had ze in haar hart al overspel gepleegd. Zoals het ook van David geschreven staat, toen hij op het dak van zijn paleis wandelde en hij zag een vrouw zich wassende. En daarom schrijft Bunyan in de Heilige Oorlog heel terecht dat de oogpoort de zwakste is. Dat daar de zonde het eerst door naar binnen kwam. Dat de poorten van de stad mensenziel eerst gevallen zijn bij de oogpoort. Nou, dat mag een waarschuwing voor ons zijn. Voor u, voor jullie, voor mij. Wij die ook in een visuele wereld leven, van Netflix en van YouTube, van smartphone, alles is gericht op het zien, op de oogpoort. En wij leven in een maatschappij waarin de Egyptische zedeloosheid of een aantal eeuwen later de Romeinse decadentie en zedeloosheid hoogtij vieren. Alles is gericht op de begeerlijkheid, op het seksuele, op de erotiek. En dat zien we ook in deze geschiedenis, en al is die dan zoveel eeuwen geleden gebeurd, het is nog steeds heel actueel. Die vrouw van Potifar, die op een kwade dag haar oog op Jozef liet vallen. Zo lezen we in vers 7. Het geschiedde na deze dingen dat de huisvrouw van zijn heer haar ogen op Jozef wierp en zij zei, lig bij mij. En in het Hebreeuws staan hier behoorlijk schaamteloze woorden die appelleren aan gevoelens die wij allemaal kennen, althans vanaf een bepaalde leeftijd. Als je in de puberteit komt, vanaf een jaar of 14, 15, 16... en alles verandert in ons lichaam, dan kennen wij die gevoelens die ook deze vrouw van Potifar had en de woorden die zij dan gebruikt om Jozef te verleiden. En vanavond, jonge mensen, dan gaat het dus over dit onderwerp. En iedereen vanaf 15 jaar is dan ook welkom. Geen makkelijk onderwerp, ik vind het ook niet makkelijk om dat te preken natuurlijk, maar zoals ik al eerder zei, de Heere stelt het soms heel concreet aan de orde. En heel gedetailleerd. God doet niet net alsof dit niet bestaat. En er is geen valse schaamte hierover. Maar we worden heel concreet ingelicht waar de zonde ligt en hoe de zonde ontstaat en waar de zonde uiteindelijk in uitmondt. Als waarschuwing natuurlijk, niet als navolging. De vrouw verleidt Jozef. En ze probeert met hem gemeenschap te hebben. En Jozef die wijst dat af. Hij weigerde het. Niet omdat hij beter was, niet omdat hij geen gevoelens had, niet omdat hij bleu was, of omdat hij vromer was dan andere mensen. Daar moeten wij de oorzaak niet in zoeken, waarom Jozef staande kon blijven. Jozef had ook net zo'n hart als mij en als jullie, waarvan de Heer Jezus zegt, en uit dat hart er komen voort ook boze bedenkingen, kwade begeerlijkheden, hoererijen en al die verschrikkelijke dingen meer. Het was een gewone, zondige jongeman. Maar ook hier schijnen de woorden weer over waar we vorige keer bij hebben stilgestaan. Doch de Heere was met Jozef. Dat alleen kan de verklaring zijn waarom Jozef weigert en waarom hij antwoord geeft. Jozef was een deugdzaam mens met een hoge moraal, zo blijkt uit het 8e vers. Hij weigerde en zeide tot de huisvrouw zijns heren: zie, mijn heer heeft geen kennis met mij wat er in het huis is. En al wat hij heeft, dat heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand is groter in dit huis dan ik. En hij heeft voor mij niets onthouden dan u, daarin dat gij zijn huisvrouw zijt. Hoe zou ik dan dit en zo groot kwaad doen en zondigen? We zouden denken, jonge mensen, dat als je dat zo leest, dat hij dan zegt, en hoe zou ik dan zondigen tegen Potifar? U bent zijn huisvrouw. U behoort hem toe. Als ik zondig, dan zondig ik tegen Potifar. En dan had Jozef natuurlijk een waar woord gezegd. Maar Jozef verwoordt het anders. En hij ontmaskert op deze manier de zonde. Hij laat zien wat de zonde nu werkelijk is. Hij zegt, zou ik zo groot een kwaad doen en zondigen tegen God? Uiteindelijk is de zonde geen zonde tegen onszelf, niet tegen onze naasten, dat natuurlijk ook. Maar zonde is vooral zonde tegen God. En dat wordt door de vrezen des Heren geleerd. De Bijbel laat ons zien, ook als er zonden tegen de tweede tafel van de wet zijn, als we stelen, als we vloeken, als we kwaad zijn, op een verkeerde manier boos zijn, de wortel van het kwaad, van de doodslag, ligt in de haat, als we begeren, zonde tegen de tweede tafel van de wet, dat is ook tegen God. Niet alleen de zonde tegen het 7e gebod, maar ook tegen het 1e gebod. Zou ik zo groot een kwaad doen en zondigen tegen God? Dat horen we David ook zeggen. Als hij overspel gepleegd heeft met Bathseba, als hij gezondigd heeft tegen Uria, dan zegt hij tegen u. Ja, u alleen, o God, heb ik zwaar en menigmaal misdreven. En dat wil ons tot onderwijs zijn. Als de zonde op deze manier ontmaskerd wordt en gewezen wordt op de aard van de zonde en wat zonde nu werkelijk is. Wij kijken vaak naar mensen om ons heen. En als hij of zij het maar niet weet en er niet achter komt, dan nemen we het soms met de zonde niet zo nauw. Dan doen we zonde in het geheim, op onze slaapkamer. Als niemand het hoort, als niemand het ziet. En als het maar niet ontdekt wordt, dan zeggen we wat niet weet, wat niet deert. Maar Jozef zegt, ook al komt Potifar er nooit achter, het is zonde tegen God. En de wereld die denkt natuurlijk, die Jozef die is, laat ik het nou eens even heel eenvoudig zeggen, die is met zijn neus in de boter gevallen. Jozef had er toch op ingegaan. Want die vrouw die zou er dan eventueel ook nog voor kunnen zorgen dat je vrijkomt. Je had een prachtig leven daar kunnen leiden. Je vader is er niet, Je zal niet gewaarschuwd worden. Maar Jozef zegt, hoe zou ik zo groot een kwaad doen en zondigen tegen God? Zijn geweten liet hem dat niet toe. Dat is een groot goed, gemeente, jonge mensen, als je een geweten mag hebben. Jozef wordt verleid. Zo is het thema van de prediking. Weten wij nog wat verleiding is? Verleiding, dat is een woord dat bij een geweten past. Heel veel mensen hebben weinig of geen geweten meer. Voelen ook niet verleiding. Die doen de zonde gewoon. De zonde dient zich aan. Ze stappen erin. Ze voelen eigenlijk geen verleiding meer, er meer in. Hun geweten spreekt niet of nauwelijks. Ze doen het gewoon. Ze ervaren geen strijd meer. Het is geen verleiding. Het is geen verzoeking meer. Het is iets vanzelfsprekends geworden. De zonde hoeft zich maar aan te dienen en ze happen toe. Jozef kon dat niet. Hij weigerde het. Het was voor hem zeker een verleiding. Die vrouw die appelleerde aan gevoelens die hij kende. Maar hij weigerde het. En dat geheim dat lag daarin, dat de Heere met Jozef was. Dat het een jongen was die in de tere vreze des Heeren leefde. En alleen de vreze des Heeren die doet wijken van het kwaad. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren? Beetje ouderwetse woorden, jonge mensen, maar hier wordt gezegd, hoe kan nou een jonge man, een jonge vrouw, een jongen of een meisje, die door ijdelheden wordt omsingeld, door allerlei verleidingen van je smartphone, van YouTube, van Netflix, ik weet niet waar je allemaal mee bezighoudt, hoe kun je je hart dan rein bewaren? Hoe kun je staande blijven? Alleen als je je houdt aan het heilig blad, als je je leven mag richten naar de schrift, naar Gods wet en Gods woord. Het heilig blad. Je leeft in de vreze des Heeren. Dan alleen word je bewaard voor het kwade. En ook Gods kinderen worden niet automatisch bewaard. En Jozef was niet alleen een bekeerde jongen, maar hij leefde ook bekeerd. En dat is een verschil. Dat zijn twee dingen. Je kunt bekeerd zijn en ook bekeerd leven. David was een bekeerde man. Hij was de man naar Gods hart, geen twijfel over mogelijk. Maar hij leefde onbekeerd en onbekeerlijk toen hij op de dak van zijn paleis liep. Hij leefde niet in de tere vreze des Heeren. Hij hield zich niet aan het heilig blad, hij hield zich niet aan de geboden, aan het woord van God. Hij luisterde naar zijn verdorven hart. Zijn vleeselijke begeerlijkheden kregen het voor het zeggen. Iemand die bekeerd is, wordt niet automatisch daardoor bewaard voor de zonde. Dat laat de Heere heel duidelijk in het woord zien. En daarom bevat deze geschiedenis een waarschuwing. Niet alleen aan mensen die onbekeerd zijn, die nog een onbekeerd hart hebben, die niet weten van genade. Maar ook naar Gods volk. Die niet leven in de vreze des Heeren. Die hun binnenkamer leeg laten. Die de schriften niet meer onderzoeken. De zonde ligt aan de poort. De duivel ligt op de loer. De wereld zoekt met alle middelen die ze heeft toegang tot je hart. Via je oogpoort. Via de oorpoort. Op allerlei manieren wil de boze, wil de zonde een plaats krijgen in je hart. En hoe kun je nou nee zeggen? Vanavond, jonge mensen, krijg je een boekje mee. Zeg nee boekje dat gericht is op de strijd met name tegen de zonde van het zevende gebod. Met allerlei oorzaken, aanwijzingen, aanbevelingen. Heel gepast om dat ook na de preekbespreking nog eens goed door te lezen. Want je leeft midden in die Egyptische zedeloosheid en in die Romeinse decadentie waar de Bijbel ook vol van staat. Nee zeggen. Dat is wat Jozef ons hier leert. Omdat hij de zonde peilt. Niet als zonde tegen Potifar allereerst, dat ook. En Jozef is niet zo bang allereerst voor de gevolgen van de zonde, wat het eventueel voor hem gaat betekenen. Maar hij heeft zijn oog en zijn weg op God gericht. Zou ik zo groot een kwaad doen en zondigen tegen God? Ik leef voor het aangezicht van God. De Heere ziet mij. De Heere kent mijn hart. De Heere weet wat ik doe. Hij hoort wat ik zeg. Ik heb met God te doen. Hij zal straks mijn rechter zijn. Ik moet voor hem verantwoording afleggen. Hebben wij nog zo'n geweten, gemeente? U en ik en jullie. Dat bij alles wat wij doen, dat we allereerst aan God denken. Hoe beoordeelt God wat ik zeg? Hoe ziet God wat ik nu doe? Niet hoe denkt mijn vrouw erover of mijn man, of hoe denken mijn vader of mijn moeder erover, of de meester of de juf. Maar wat zegt de Heer? Wat wilt gij dat ik doen zal? Dat is de vraag waarbij Jozef leefde. En dat is het onderwijs, gemeente, wat ook naar ons toekomt. Taxeren wij de zonde zoals Jozef hem heeft getaxeerd? Doorzien wij wat de boze nou eigenlijk van ons wil? En beseffen wij dat wij in onszelf ook niet bestand zijn om tegen te staan tegen de zonde? Onze kracht is klein, de driften veel, het hart onrein. Wat wordt er van ons in die staat, zo vraagt het gebed des Heren, o Vader, zo gij ons verlaat. Mag ik u aanspreken op uw geweten, ook als we ouder worden, want de zonde houdt natuurlijk niet halt bij een bepaalde leeftijd. U bent misschien al lang geen 17 meer, misschien bent u 67 of nog ouder. Maar u kent toch wel die geschiedenis van de Heer Jezus met die overspelige vrouw en die op de daad gegrepen was en die voor de voeten van de Heer Jezus werd neergegooid door die fariseeën en die schriftgeleerden en die hem wilden verzoeken van nou, Mozes zegt dat we haar moeten stenigen, wat zegt gij? En de Heer Jezus gaf het enige juiste antwoord. Wie dan zonder zonde is, die werpen dan eerst de steen maar. En ze gingen weg, beginnende bij de oudsten. Dat hadden ze kennelijk dan toch nog, een geweten. Hebben wij nog een geweten? Weten wij nog wat verleiding is? Of zijn de dingen zo vanzelfsprekend dat we de zonde gewoon doen? Misschien nog bedekt, misschien ook minder bedekt. Kennen wij die tere vrezen des Heren, gemeente? De Heere was met Jozef. Mag dat nou van ons leven gelden? Mogen we zo standvastig zijn? Nee zeggen. De zonde ontvluchten. Ook soms. Want dat is het tweede wat Jozef hier laat zien. Hij ontmaskert niet alleen de zonde. Hij ontvlucht de zonde ook. Op een dag was het weer zover dat die vrouw daar lag te wachten, brandend van wellust. En opnieuw. En dat gebeurde elke dag weer, dat Jozef daar zijn werk kwam doen. Dat staat er dan ook zo heel terecht. Ook wel als een aanwijzing. In vers 11, zo gebeurde het op zulke dag dat hij in het huis kwam om zijn werk te doen. Jozef was daar niet graag. Jozef was daar natuurlijk als slaaf naartoe gebracht. Hij heeft het niet opgezocht. Nou, dat geldt soms ook niet altijd. Als wij in de zonde vallen, dan zijn we er soms zelf verantwoordelijk voor, omdat we het zelf hebben opgezocht. Op zoek gegaan naar bepaalde zonden op het internet of in de wereld. Naar de plaatsen toegegaan waarvan wij weten dat God gezegd heeft, daar wil je en daar mag je niet zijn. Jozef kwam daar om zijn werk te doen. Hij kon het zomaar niet ontwijken. Maar als wij wel die plaatsen opzoeken, als wij wel bewust de zonde opzoeken, dan kunnen we natuurlijk 100 keer bidden, leid mij niet in verzoeking. Zoals een jongen dat wel eens een keer tegen mij zei. Dominee, ik bad altijd voordat ik die discotheek binnenging of voordat ik die bar binnenging, leid mij niet in verzoeking. Als een soort doekje voor de bloeden wellicht, om je geweten nog een klein beetje te ontlasten. Maar ik heb het in ieder geval gebeden. Bij jonge mensen, op zo'n manier is een gebed natuurlijk eerder een vloek dan een gebed. Als je wel bewust die zonde opzoekt. Jozef heeft dat niet gedaan. Maar als die zonde naar hem toe komt, als die vrouw weer begint, ligt bij mij en hem zelfs bij zijn jas vastgrijpt, dan weet hij op dat moment niet anders meer te doen dan weg te vluchten. En die jas die laat hij daar maar achter. Dat is overigens de tweede keer dat Jozef zijn kleed kwijtraakt door de zonde. Niet zijn eigen zonde, maar de zonde van anderen. De eerste keer dat koninklijke kleed, die veel verviger rok, die hem uit wordt getrokken door zijn broers. En nu raakt hij weer dat kleed kwijt. In de handen van die wellustige vrouw. Nou, normaal gesproken, jonge mensen, is vluchten, wegvluchten. Ik zei het in het begin van de preek ook al. Als een soldaat wegvlucht van het slagveld. Ja, dan is het een deserteur. Dan is het een lafaard. Maar wat Jozef hier doet is niet desertie. Het is geen lafheid, maar het is een daad van het geloof. Hij blijft staan. En als er dan geen andere mogelijkheid is dan om weg te vluchten, dan moet dat dan maar. En al raakt hij dan zijn kleed kwijt. Augustinus die zegt ergens, hij kan beter zijn kleed kwijtraken dan zijn ziel kwijtraken. En al leid je dan schade. Zoals Jozef hier. En al komt hij dan daardoor in de gevangenis. En al kost het je rechteroog, zegt de Heer Jezus. En al kost het je rechterhand. Het is beter met 1 oog in het koninkrijk der hemelen te binnen te gaan dan met 2 ogen in het helse vuur. Jozef handelde door het geloof. Hij vluchtte weg. En dan verandert die vrouw ineens. En dan zien we direct, gemeente, wat er nou eigenlijk aan de hand was. Die vrouw die werd niet gedreven door liefde. De liefde, de schriftuurlijke liefde. We hebben dat wel eens overdacht, geloof ik. Dat onderscheid tussen de vormen van liefde. Je hebt 3 soorten liefde, althans zeker in het Grieks. Je hebt de eros, de erotiek. De lichamelijke liefde die niet per se verkeerd is natuurlijk, maar die wel binnen de veiligheid van de agape en de die andere soort van liefde moet zijn. Die agape, dat is die opofferende liefde. En die filia, dat is het woord wat ik zocht. Het houden van. Kijk, de eros, de erotiek wat hier dan aan de orde is, die is gericht op zichzelf. Die vrouw was alleen maar gericht op het bevredigen van haar lusten. Terwijl agape, die opofferende liefde, die is gericht op de ander, zoals 1 Korinthe 13 dat zegt. De liefde die doet een ander geen kwaad. Maar de eros, als dat omslaat, dan wordt die zogenaamde liefde, die erotiek, die slaat om in haat. Als eros wordt afgewezen, dan zie je wat dat met die vrouw doet. Die vrouw die voelt zich beledigd, die voelt zich opzij gezet. En die verandert in één ogenblik in een duivelin, in een furie, in een feeks. En ze begint hard te schreeuwen. En ze doet net alsof Jozef haar oneerbare voorstellen heeft gedaan. En alsof hij haar tegen haar wil wilde nemen. En ze wil uiteindelijk maar één ding, en dat is dat Jozef gedood zal worden. Want dan komt Jozef straks in de gevangenis. Ik kom daar een volgende keer, hoop ik, beleven wel van op terug te komen. Waarom dat Jozef nou eigenlijk in de gevangenis komt. Want eigenlijk, zeker zo'n slaaf, die had natuurlijk helemaal geen waarde in dat oude Egypte. Die had gedood moeten worden. Want bedenk eens wat Jozef hier dan volgens die vrouw doet. Deze slaaf wil de vrouw van zijn meester onteren. Nou, dat overleeft een slaaf natuurlijk niet. Maar Potifar heeft waarschijnlijk geweten dat er wat anders aan de hand was. Die kende zijn vrouw wellicht een beetje. En hij geloofde Jozef. Hij had alles in zijn hand gegeven. Hij vertrouwde blindelings op die jongen. Hij kon het zich denk ik niet voorstellen dat Jozef dit gedaan had. Maar hij moest wat. Dus hij heeft hem maar in de gevangenis gezet. Er staat ook niet bij op wie Potifar kwaad werd. Was het nou op Jozef of was het op zijn vrouw? Ik denk het laatste. In ieder geval, die vrouw die wil natuurlijk maar één ding, en dat is dat Jozef gedood wordt. En dan zien we, gemeente, ook wat de zonde en wat de grote auteur van de zonde, de duivel, op het oog heeft. En dan gaan we even een niveau hoger dan deze geschiedenis van Jozef, van die weerloze jongen tegenover die wellustige vrouw. Want jonge mensen, het is niet alleen maar geschiedenis wat we hier zien, dat toen en daar ooit een keer gebeurd is, zoveel duizend jaar geleden. Maar dat heeft een plaats in de Bijbel en dat betekent dat het heilsgeschiedenis is. Op deze manier komt het heil in de wereld. En we hebben al eerder gezegd, Jozef is een type, een voorafschaduwing van de Heer Jezus. In deze geschiedenis zien wij de schaduw van de Heer Jezus al vooruitgeworpen worden. En de duivel, de boze, de Satan, die kent de heilsgeschiedenis niet. Die heeft niet van tevoren precies geweten wat er zou gaan gebeuren in Bethlehem en op Golgotha. Hij heeft wel geweten van de belofte die de Heer gegeven heeft in Genesis 3 en in de profeten, maar hij heeft nooit geweten hoe dat de Heer dat precies zou gaan doen. Net zo min als dat de engelen of dat de mensen, ook de discipelen, dat niet hebben geweten. De duivel is niet alwetend. Was niet op de hoogte van het heilsplan. Maar hij heeft wel gezien dat er iets aan de hand is met Jozef. En hij heeft vermoed dat er met Jozef iets bijzonders was. En daarom heeft hij zijn pijlen gericht op Jozef. Want, jonge mensen, stel nou dat het gelukt was. Stel nou dat Jozef naar zijn hart geluisterd had. En hij was met die vrouw naar bed gegaan. Nou, dan had Jozef een weelderig leven geleid de rest van zijn leven in Egypte. Die vrouw die had hem onderhouden. Jozef had oud kunnen worden daar in dat huis van Potifar. Maar wat was er dan niet gebeurd? Dan was hij niet in de gevangenis terechtgekomen. Was hij niet in aanraking gekomen met die schenker. Was hij niet uiteindelijk aan het hof van Farao terechtgekomen om die droom van Farao te verklaren? Was hij nooit onderkoning geworden? Had het huis van Jacob een ellendige dood gestorven daar in Kanaan door die honger? Net als heel veel andere Egyptenaren dan? Was Juda gestorven? Was er nooit een huis van David gekomen? Was er nooit een zoon van David geboren? En zo zien we hier, gemeente, dat bij deze twee figuren, Jozef aan de ene kant, de vrouw van Potifar aan de andere kant, daar zien wij ook die strijd die in Genesis 3 wordt aangekondigd. Het slangenzaad, die vrouw die het vrouwenzaad, Jozef, wil verderven. De duivel die wil op deze manier voorkomen dat de grote zoon van David, de zoon van God, geboren zal worden in deze wereld. En daarom heeft de Heere Jozef bewaard, staande gehouden. Er hing zoveel van af. De zaligheid van de kerk hing hier van af. Of Jozef ja zou zeggen of nee. Het is heilsgeschiedenis wat we hier zien. En zo zien we, gemeente, de gestalte van de Heer Jezus Christus oprijzen. De schaduw van de Heer Jezus, die zien we hier in die geschiedenis van Jozef al vooruitgaan. Want hoe werd de Heer Jezus niet verleid? Hoe is de verzoeking op hem afgekomen? Juist toen hij zijn openbare werkzaamheden, zijn omwandeling op aarde begon, toen hij aan zijn borgwerk begon. Het eerste wat er gebeurde, nadat de Vader hem had aangewezen, gezalfd had met de Heilige Geest, deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Toen werd hij in de woestijn geleid om verzocht te worden van de duivel. En zo is het al die jaren gegaan. Elke keer weer werd hij verzocht. Kwamen de schriftgeleerden naar hem toe om hem te verzoeken. En in de hof van Gethsemane ging zijn menselijke natuur hem verzoeken. Vader, indien het mogelijk is, laat die drinkbeker aan mij voorbij gaan. Doch, niet mijn wil. Niet mijn wil. Maar uw wil geschieden. Hij wilde het dus. In zijn menselijke natuur zocht hij die lijdensbeker te ontvluchten. In zijn menselijke hoedanigheid wilde Jozef heus wel met die vrouw mee. Maar die tere vrezen des Heren, die geestelijke mens, die nieuwe mens, die kon dat niet. De liefde Gods dreef hem. Zou ik zo groot een kwaad doen en zondigen tegen God? De deugden van God, de eigenschappen van God waren Jozef lief. Gods rechtvaardigheid, Gods heiligheid, zijn goedheid en goede tierenheid. Hij had God lief boven alles. Door de genade die hem hier geschonken werd. Terwijl David viel, terwijl Simson viel, was de Heere hier met Jozef. Niet om daarmee David en Simson te verontschuldigen, zo bedoel ik dat niet. Maar Jozef is hier die voorafschaduwing van Christus. Die zijn broederen in alles gelijk geworden is. In alle dingen verzocht is geworden. Behalve in de zonde. En waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld uw rijm bewaren? Hoe kan een mens staande blijven? Ik heb het al benoemd. Maar hoe moet het nou met een mens die gevallen is? Die gestruikeld is? Die in zijn geweten geplaagd wordt? En die met zijn ogen gezondigd heeft? En die in zijn hart al die dingen aantreft? Niet alleen tegen het zevende, maar tegen al die geboden Gods zwaar en menigmaal misdreven. Die aangevallen wordt door de boze. Denk je nog dat een dat de Heer met zo'n mens als jou toch te doen wil hebben. Je hebt te lang gezondigd en nu ben je het echt te ver gegaan. Als je nou in de zonde bent gevallen, als je je ziel bezoedeld hebt, als je je geweten gewond hebt, omdat het niet alleen maar met gedachten is geweest, maar het ook met de daad zo ver gekomen is. Dan is er geen ander middel, dan is er geen andere naam die gepredikt mag en moet worden dan die naam van de meerdere van Jozef. Wat krijgt hij dan een waarde voor mensen die werkelijk ontdekt zijn aan de zonde, bij wie de zonde ontmaskerd is? Niet alleen maar als zonde tegen mensen, niet alleen maar als zonde tegen jezelf, niet alleen maar ontdekt zijn aan de gevolgen van de zonde, maar die net als David, en net als Petrus, en net als Jozef, en net als al die anderen hebben geleerd: ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, de verloren zoon. Dan is er geen ander middel meer. Dan is er geen andere mogelijkheid meer dan alleen die meerdere van Jozef. Dan werkt de Heilige Geest een oog dat leert zien op hem. En hij is gekomen niet om te roepen rechtvaardigen, lieve mensen. Waarom te roepen zondaars tot bekering? Het verlorene te zoeken en zalig te maken. Daar is hij voor gekomen. Niet voor mensen die in zichzelf, bij zichzelf menen rechtvaardig te zijn en anderen niets achten. En die zeggen: naakt op mij niet, want ik ben heiliger dan gij. Die hebben Jezus niet nodig. Maar zondaren, die verdorven zijn tot op het binnenste, tot op het diepst van hun binnenste. En die het bij God vandaan weten een overtreder te zijn. En geen mogelijkheid in zichzelf hebben om dat te veranderen. Zie op hem. De bruid uit het Hooglied, de bruidskerk, krijgt hem lief. Waarom? Wel, ze zeggen: mijn liefste is blank. Hij is blank. Dat wil zeggen zondeloos, rein en heilig. Waar ik zwart ben van de ongerechtigheid. Waar ik bezoedeld ben door 1000 zonden. Waar ik gescheurde kleren heb. Gescheurde ziel. Daar wordt het medicijn ons aangereikt. Zie op hem. Hoor aandachtelijk naar hem en uw ziel zal leven. De goddeloze die verlaten zijn weg. En de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeerde zich tot de Heer. En tot onze God, want hij vergeeft menigvuldig. Indien wij somtijds uit zwakheid in zonde zijn gevallen, zo moeten wij in Gods genade niet vertwijfelen, zo zegt het doopformulier. Nog in de zonde blijven liggen. Maar zien op hem, vluchten tot hem, leren schuilen in zijn bloedwonden. Ja, en dan moet het hoofd maar op het blok. En dan moet je maar zeggen: Heere, ik verdien het ook niet. Als u in het recht gaat treden, o Heere, en gadeslaan mijn ongerechtigheden, dan besta ik niet eens meer. Maar o Heere, er is toch vergeving. Er is toch een meerdere van Jozef gekomen. Er is er toch één die staande is gebleven tegen alle verzoekingen en verleidingen in. Om dan maar toe te gaan tot de troon der genade. Niet maar ene keer, maar al is het 1000 keer. O God, wees mij de zondaar. Want dan is het er nog maar één. Dan heb je geen erg meer in je buurman of buurvrouw. Kom dan, laat ons samen rechten. Wees mij de zondaar genadig. Al waren uw zonden als scharlaken. Al waren ze rood als karmozijn, ik zal ze maken als witte wol. Amen. Samen nog Gods aangezicht. Heren, wij danken u dat we zo een ogenblik hier vanochtend in uw huis mochten zijn om deze oude geschiedenis samen te overdenken, waarin zoveel parallellen te trekken zijn naar onze tijd, naar ons leven, naar ons hart. En heren, wij bidden u, geef dat we het mee mogen nemen. Dat het ons tot bekering mag brengen, voor het eerst. Dat het ons mag brengen tot die goede strijd, om in te gaan door die enge poort. Voordat we op die brede weg in het verderf eindigen. En ook zij die uw genade mogen kennen, en zo vaak nog door de vrouw van Potifar worden aangekeken. Op allerlei manieren. En die soms vrezen in de handen van de vrouw van Potifar te moeten omkomen. Heren, dat die oude psalmen zijn kracht mogen doen. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil toch bijstand zenden. In ons is geen kracht. Ook niet bij het ouder worden. Ook niet als we meer genade mochten ontvangen. In onszelf ellendig en arm. Maar leer ons toch te zien, Heren, voor het eerst of opnieuw, op hem die gij gegeven hebt. Die ons in alle dingen gelijk is geworden, in alle dingen verzocht is geworden, maar zonder zonde is gebleven. Schenk ons dat eenvoudige, toevluchtnemende geloof om bij hem te schuilen. Vergeef genadig het zondige. Wees met ons het verdere van deze dag. Breng ons ook vanmiddag weer bij elkaar. Wees met de zondagsschool, de kinderen, de leiding. En geef ons zo allen een gezegende rustdag. Tot eer van uw naam en tot heil van onze zielen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Het vierde van 138. Zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.